de verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk, hetgeen zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 116, de eerste drie versen. Psalm 116, de eerste drie versen. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Galaten, het eerste hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, met die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, nog door de mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië, genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige wereld, uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God de Vader. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij daar gij zo haast wijkende zijt van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. En daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God, of zoek ik mensen te behagen, want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Jezus, van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik een uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedelijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het God behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf af aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. En daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem 15 dagen. En zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen ik nu schrijf, en zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. En daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en Cilicië, en ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleenlijk gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte, en zij verheerlijkte God in mij. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat moeten we toch altijd scherpelijk bestraft worden. Want die gij lief heeft, die kastijdt gij. Ook ten aanzien van de wedergeboorte, opdat we zuiver zouden, opdat we het zuivere woord, de zuivere leer, zouden blijven omhelzen en daarin standvastig zouden zijn. En dat is geen leer zoals de mens van nature verstaat, maar dat is een levende waarheid waarin gij de waarheid zijt, de opstanding en het leven. En de levende, die zullen u loven. Heere, mocht dat ook deze avond geschieden. Door de Heilige Geest die gij gegeven hebt. Opdat uw gemeente versterkt wordt in het allerheiligst geloof. En uitgezuiverd. Heere, want die gij lief hebt, kastijdt gij. En snoeit gij. En wat zijn we er toch tegen. Maar het is alles voor ons best. Het is alles tot uw eer. O, mochten we daarmee bevangen zijn, ingenomen door de ere Gods, opdat we het ook zouden uitdragen wat de wil des Vaders is, dat mensen zich zouden bekeren en in Christus geloven. Heren, dat is geen zaak van automatisme, want uw woord leert die waarachtige wedergeboorte, die eerste opstanding uit de doden, door woord en geest op de stemmen des Zoons van God. Maar dat we, als we het nog niet zijn, er om verlegen zouden raken. Door die ontdekking des Heilige Geestes, dat we van nature een dienstbare, gode, vijandige geest hebben. En daar moeten we van verlost worden, Heere. Mag het ook deze avond gebeuren. Ook onder de hoorders die elders meeluisteren, mocht gij ze ook een zegen bereiden. Een zegen die wij van nature verstaan dat het ons goed gaat. Maar die zegen kan ook gelegen liggen in die waarachtige ontdekking, in die dood van de oude mens. O Heere, want dat is een gezegende dag. En zoals de dood van Christus een gezegende dag, een gezegende dood was. En we zullen dat niet anders kunnen verstaan na de eerste opstanding uit de dood. Daarom zegt gij en daarom laat het gij het nog prediken. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Heere, zoudt gij over ons willen lichten. Gij hebt alle reden dat gij het niet zou doen, maar neem nog reden uit uzelf. Het is toch uw zaak, Heere, gij zijt toch in uzelf bewogen. Hoe mocht gij dan die hoge priesterlijke bewogenheid ook ons openbaren en verklaren, het zij voor het eerst of opnieuw. We zijn zo steil en diep afhankelijk van u en uw bediening, Heere. Hoe zouden we uw woord verstaan? Hoe zouden we woord horen? Hoe zouden we uw woord kunnen verklaren? Hoe zouden we uw woord kunnen herkauwen zonder die bediening des Heilige Geestes, die het uit Christus neemt en het uw kerk verkondigt? Om mocht gij ons dan nog geven die eerste opstanding en die tweede opstanding, het welke we ook enigszins hebben overdacht deze morgen, Heere. Mocht gij daartoe de naprediker nog zijn, mocht gij daartoe. Gij zijt toch de schepper van hemel en aarde, maar ook in Christus herschepper. Al het oude gaat dan voorbij. Ziet, het is alles nieuw geworden. En als het ook zodanig verbasterd is in onze dagen, hier, uw woord blauwt stand in eeuwigheid, verandert nooit, geen letter, nog titel of jota. En dat we dan door u bij uw woord zouden gehouden worden. Heere, doe het nog, want gij zijt de getrouwe. En uw getrouwheid is onze zaligheid. Gij kunt uzelf niet verloochenen. Dierbare Christus, mocht gij dan in ieder van ons opzoeken. Gij weet in ieder van ons waarin die verkeert. De omleidingen en overleggingen des harten, Heer, gij weet het al van eeuwigheid. En dat gij uw gemeente, dat kuddeke in Galatië, zo beveiligde dat gij daar een apostel Paulus stelt om die valse predikers te ontmaskeren. Om de kudde weer in het rechte spoor te zetten. Heere, wat is het alles toch weg in onze dagen. Het is niet weg, want gij zijt er. En gij zijt nooit zonder uw kerk. O Heere, hoe klein ook in getal. Mochten we ons dan in u verheugen. Want op deze wereld is er geen verheuging mogelijk. En zo de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. Heere, dat we ons in u mochten verblijden. Dat privilege wat gij bereid hebt voor uw kinderen, verblijdt u te alle tijd. Ook in de beproeving, in de smarten, Heere. Het is zo alles zo paradoxaal, maar gij werkt het met uw geest onwederstandelijk, bovennatuurlijk. Dat wij metterdaad in u geloven mogen, Heere. Dat is niet uit ons, want er is geen mens die naar u vraagt, ook niet tot één toe. Maar uit genade zijt gij zalig geworden, dat niet uit u, het is Gods gave. Heere, mocht gij die gave dan nog uitdelen door hem in wiens lippen genade is uitgestort. En uitdeelt zelfs aan de wederhorige, Heere. Zoudt gij ons als wederhorigen willen gedenken in uw oneindige ontferming. Heere, breid uw koninkrijk nog uit, alstublieft. Verheerlijk uw naam en kracht om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde in afhankelijkheid des Heere, een enkel woord over die bestraffing van Paulus jegens de gemeente van Galatië. En dat is altijd, moet u opletten, gemeente, als er van een gemeente van Christus sprake is, dan geeft de Heer altijd een bestraffende man. Als daar geen sprake meer van is, is er ook geen sprake meer van een gemeente van Christus. Die bestraffende Paulus, die stelt God hier in de bres. Hou je er rekening mee? Je kan niet zeggen, nou die Paulussen zijn er niet meer in onze dagen, dat is waar. Maar dat wordt gelijk, dat wordt op grond van Gods woord, wordt dat gelijk verbonden met de kerk van vandaag, waarin er van de gemeente van Christus nauwelijks of helemaal geen sprake meer is. De Heer houdt zijn kerk, de Heer houdt zijn klein kuddetje. Vanmorgen hadden we al het een en ander gezegd over die verbastering van de eerste opstanding en de tweede opstanding door de huidige reformkerken. Geliefde omdat ze het Roomse celibaat hebben ingevoerd, hè? Met name, want er zijn nog meer oorzaken te noemen. Er zijn vele oorzaken. Maar alles komt voort uit de wetteloze oude mens. En die heeft men vroom gemaakt. Het is eigenlijk, zeg maar, een beplakking van die zoutpilaar van die vrouw van Lot. Was een zoutpilaar geworden. En die willen ze daar nog een bekering aan meten. Nou, je kent met die oude mens, ken je helemaal niks. Paulus bestraft die niet oude mensen onder de wet. Hij bestraft die nieuwe mens in Christus. Dat was de gemeente van Galatië. Door zijn prediking heeft de Heer het beliefd om zielen in Galatië wederom geboren te doen worden. En dat was de gemeente van Galatië. Niet anders hoor. Paulus heeft niet eens een kerk gebouwd. Nou. De kerk was de gemeente, waren de levende kinderen van God. En ik heb u al gepredikt, gemeente, dat, en daar rept Paulus hier ook van, in dat begin van ons hoofdstuk, dat Paulus een apostel geroepen, niet van mensen, nog door de mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Dat is de grondleer van het evangelie, de opstanding uit de doden. Ten aanzien van de eerste opstanding. Christus is ons fundament. Als Christus niet uit de doden was opgestaan, was er ook geen oorzaak tot de wedergeboorte. Was er geen mogelijkheid dat mensen ooit zouden wederom geboren worden. U zegt, maar Abraham is toch al wederom geboren voordat Christus is opgestaan. Nou, dan versta je het geheel verkeerd. Dan versta je het geheel verkeerd, geliefde. Want ze hebben hem van verre gezien en omhelst. De belofte niet verkregen hebbende. Want toen moest alles nog in de tijd gebeuren. Hè? Maar hij is van eeuwigheid gezalfd geweest. Hij is van eeuwigheid die Christus geweest, door de Vader geroepen en gezonden. De welke God hem uit de doden opgewekt heeft. En die opstanding der doden, geliefde, dat is altijd al bestreden. Want Paulus die werd natuurlijk ook in zijn dagen bestreden, zelfs door de Joden. Hè, vanwege die leer van de opstanding der doden. Hij zegt, daar word ik om veroordeeld, zegt hij. Moet u Handelingen maar lezen. En geliefde, dat is altijd al bestreden geweest. Want de mens is dood voor de dood. En als die oude mens onder de wet, de vooraanzitting in de synagoge, bezet,
dan is er geen sprake meer van de gemeente, want daar kan Gods volk het niet onderuit houden. Dat zal ik je echt vertellen. Ik heb u gezegd dat vanmorgen op grond van Matthäus 24, vers 24, dat de Heere zelf zegt, de Heere Christus, die zegt zelf dat het onmogelijk is dat de uitverkorenen verleid worden tot afval, hè, tot verkering van het evangelie. Hè. Paulus spreekt er ook van in 2 Timotheüs 2, hè, dat velen het geloof van sommigen verkeren, hè, vervalsen. Nou, er was hier ook sprake van, er waren valse leraars ingeschropen, wolven in schaapskleren, en die ontkenden niet dat de Galatiërs bekeerd waren. Maar ze zeggen, er moet nog een klein sneetje bij, er moet nog een heel klein sneetje bij. Dat sneetje van die besnijdenis moet erbij, anders kun je niet zalig worden, zeggen. Anders dan zal je afval. Dat leerden die valse leraren. Die voegen er altijd wat toe of af. Die doen of toevoegen of afdoen. Nou, Paulus die zet ze onder de vloek, hè, in Galaten 1 vers 8 en 9. Hij herhaalt het 2 keer. Hè. Al waren het ook dat een engel uit de hemel u een ander evangelie verkondigt als ik u verkondigd heb. Vervloekt anathema. En geliefde, dat is in onze dagen is dat gemeen goed. Want waar zijn de Paulussen? Ik heb u in het begin van de prediking gezegd, als er geen bestraffende Paulus meer gevonden wordt, is er geen sprake meer van de gemeente van Christus. Nee, absoluut niet. Hoe weet u dat? Op grond van het woord, want Christus, die is de getrouwe zaligmaker, die neemt zorg voor de kudde, en die stelt hier die bestraffende Paulus in de bressen. Dat is een trouwe zorg, dat is enkel liefde van God. Dat is enkel liefde van Christus. Dat is enkel liefde des Heilige Geestes. En als dat niet meer geschiet, geliefde, want Gods volk wordt gedurig in dat rechte pad, hè, geleid, die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Als die leiding er niet meer is, dan is er geen sprake van kindschap Gods. Houd dat goed vast, gemeente. En dat ingevoerde celibaat, dat Roomse celibaat, hè, ten aanzien van homo's en pedofielen. Nou, ik zou dit vertellen, die God van Sodom en Gomorra. Ja, daar zit het Gods volk ook voor. Hè? Niet wettisch, maar vanwege zijn majesteit en vanwege zijn heiligheid, vanwege zijn rechtvaardigheid. Dan gaan ze die oordelen aanbidden. Nou erkent men geen eens dat er sprake is van oordelen. Zo erg is het oordeel. De Heer zal ze zenden in kracht der dwaling, dat ze de leugen voor de waarheid houden. Nou, dat is de kerk van vandaag, mensen. Geen enkele kerk uitgezonderd, want het betreft geen planting Gods meer, nee. En als de Joden begonnen te lasteren vanwege de wegen des Heren, dan scheidde Paulus, hè, zijn discipelen, zijn volgelingen, nee, dat waren de volgelingen van Christus, die scheiden die af, niet in een nieuwe kerkelijke denominatie, nou ja, absoluut niet. Hun waren de kerk. Dat was de kerk, dat was de levende kerk. En die kerk, ja, die is er vanwege het hoofd. Die God de Vader heeft opgewekt uit de doden. Dat was noodzakelijk, want anders zou zijn lichaam nooit kunnen opgewekt worden uit de dood. Niet ten aanzien van de eerste opstanding en niet ten aanzien van de tweede opstanding. Dus die opstanding uit de dood van Christus, dat was niet alleen om zijn godheid, hè, te bewijzen. Maar dat was ook allernoodzakelijkst om die eerste opstanding te doen plaatsvinden in de tijd. En die tweede opstanding van Petrus zegt, geloofd zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, dat is de eerste opstanding, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ziet u, daar heb je het. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Daar heb je het. Dus de opstanding van Christus, door de dood van Christus, hè, zijn onze zonden weggenomen. Maar hij moest opstaan uit de doden. Hè. De dood kon hem niet houden, want hij moest die dood verslinden tot overwinning. Anders zou er geen grond zijn voor de wedergeboorte. Anders zou er geen grond zijn voor de eerste opstanding. Anders zou er geen oorzakelijke grond zijn voor de tweede opstanding. En zalig zijn degenen die deel hebben aan de eerste opstanding, want die zullen door de tweede dood niet beschadigd worden. Nee, De tweede dood heeft over hen geen macht. Je hebt de eerste dood, dat is de tijdelijke dood, dat is de lichamelijke dood. Daaraan is Gods volk ook onderworpen, maar dat is geen straf. Voor Gods volk is dat geen straf meer. Want die tweede dood, die eeuwige dood en die geestelijke dood hebben over Gods volk geen macht. Want de Heere heeft in de tijd hun inwendig geroepen, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En toen zijn ze opgestaan uit hun zondegraf, op de stemmen des Zoons van God. Ik heb u zoveel geleerd, niet het geloof is eerst, God in Christus is eerst. In alles, in de schepping, in de herschepping, in de onderhouding van de schepping, in de onderhouding van de herschapen schepping, in de gemeenschap, is Christus altijd de eerste. Kijk maar in het Hooglied. Wie sliep er? De bruid. En wie was er wakker? De bruidegom. Wie kwam er langs? De bruidegom. Wie ging dat verloren schaap zoeken? De goede herder. Wie zocht die munt, die verloren munt? Die vrouw. Een type van de Heilige Geest. Wie omhelsde de verloren zoon? De vader of de zoon? Wie begon er te lopen toen die zoon op de grond zakte? De vader. Die door de vader is opgewekt uit de doden. Dat is de grond voor de opstanding uit de doden ten aanzien van de wedergeboorte. Houd het goed vast, gemeente, want in onze dagen leven de kerken net alsof Christus dood is, net alsof Christus maar een Christus is van de letter. En ze maken zelf de dienst en de leer uit. Maar ik zei dit vertellen, gemeente, dan is er geen sprake meer van de gemeente van Christus. Want het zal zo benauwd worden in het laatste der dagen, daar leven we in, dat indien het mogelijk ware, het is niet mogelijk, indien het mogelijk ware, zelfs de uitverkorenen zouden verleid worden. Nou, hier zou je zeggen, in die toestand van de gemeente van Galatië, dat er enigszins sprake van is. Nou, ik zei, ze waren nog niet afgevallen, hoor. Maar ze begonnen die leraars enigszins te geloven. Ten eerste in de tolerantie van die leraars. Ze tolereerden die leraars. Die kwamen met een schoon gelaat. En die kwamen een ander evangelie, kwamen ze in de gemeente leren dan Paulus hen geleerd had. En nou die trouwe zorg van de goede herder. Dan stuurt hij daar Paulus weer naar terug. Waar zijn ze in onze dagen? Ik heb u al gezegd, omdat de gemeente van Galatië het eigendom van Christus was. Daarom zet God die bestraffende man in de poort. Zoals Lot daar in de poort van Sodom zat, als een bestraffende man. Want Lot heeft gepreekt in Sodom. En Paulus, die mocht het middel zijn om daar in die Galatië, die gemeente van Christus, die uit de geestelijke doodstaat was opgestaan door het woord wat hij predikte. Door het woord, door het levende woord, niet door Paulus woorden, maar door het levende woord, door het eeuwig blijvende woord van God. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zo werkt God, zo breidt God zijn koninkrijk uit en zo onderhoudt hij ze ook. En Paulus moet die Galatiërs zo scherp bestraffen. Dat noemen ze in onze dagen schelden. Nou, dat scheelt me niet. Dat scheelt me niet. Want in Gods woord, Gods woord leert op elke bladzij een heilig schelden. Je hebt een vleeselijk schelden, je hebt een heilig schelden. De Heere schelde u, gij Satan. Daar heb je dat heilige schelden. Zoals de Christus de farisee hebt uitgescholden. Ja, niet vleeselijk, maar geestelijk. En zo is Paulus, de gemeente van Galatië, scherpelijk bestraft. En zo is Titus ook, die cretense, die luie buiken, zegt hij. Hij zegt, bestraf hen scherpelijk, opdat ze gezond mogen worden in het geloof. Dus dat is enkel liefde van God. Als hij scherpelijk bestraft wordt vanwege je afwijkingen en vanwege je dwalingen. En als hij niet recht wandelt naar het evangelie. In Galaten 2 lezen we dat de Heere Paulus gebruikt om die veinzende Petrus geloofde zelf niet wat hij zei en wat hij deed. Maar hij moest bestraft worden, omdat Petrus een apostel een kind van God was. Heel eenvoudig. Dat kon de Ere Gods niet leiden. Nee. En dat kon de liefde ook niet leiden. Anders had Paulus wel zijn mond gehouden. Als Paulus Petrus gehaat had, had hij wel zijn mond gehouden. Als ik dominee Kort gehaat had, dan had ik hem geen brief geschreven. Tegenwoordig noemen ze het liefde als je alles toezwijgt, als je alles toedekt. Dan zeggen ze ja, onder de vlag van de liefde bedekt alle dingen. Maar dat is vals! Bedekt de liefde dan niet alle dingen? Dat moet je in de goede context verstaan. Ja, dat moet je in de goede context verstaan. Dat geldt ten aanzien van de zwakheid van de gelovigen. Van de zwakheid van de broeders. Maar niet van de profaniteit door denken God om. Als je dan je mond houdt, dan zal God u schelden. Het is nog een zegen als je door God in die zin bestraft wordt. Want hij kan je ook laten gaan, geliefde. En dan zal het blijken dat je nooit die eerste opstanding hebt meegemaakt. Die eerste opstanding uit de doden, zo ontzaglijk fundamenteel. Vanmiddag nog tot de catechisatie besproken, geliefde. Wat geloof jij van de voorzienigheid? Dat kan alleen als we die eerste opstanding kennen. Anders geloof je niet in de goddelijke voorzienigheid. Dan doe je het allemaal zelf. Dan heb je een grote rekenmachine in je hoofd en die is altijd aan het ratelen, die rekenmachine. En het moet altijd kloppen, hè, voordat je iets aan de gang. Maar het geloof is zo onlogisch. Dat, weet je wat het geloof doet? Zakkietjes zo zeggen. Met een zware storm op zee, dan zeggen ze. Ja, met een gladde zee, dan zeggen ze. Nou, we gaan niet uitvaren. En als het hevig gaat stormen, dan stappen ze in het schip en dan gaan ze varen. Dat doet het geloof. Het geloof ziet niet op de omstandigheden. Dat wil ik ermee zeggen. Ik wil niet zeggen dat je nou met een zware storm op zee moet gaan varen. Nee, nee. Maar het geloof ziet niet op de omstandigheden, zeggen de mensen. Je lijkt wel gek. Ja, ik zeg het maar zoals het in onze dagen genoemd wordt. Hè? Want het geloof is niet logisch. Het sluit niet aan op de ratio van de mens. Daarom komt die nieuwe mens altijd in botsing met die oude mens. Want die oude mens wil begrijpen. En die nieuwe mens gelooft. Nou, dat staat haaks op elkaar. Maar nou is wel de leidraad, niet de leidraad, de grond, onze regel, is Gods woord. Van A, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Het geloof kan buiten Gods woord niet bestaan. Nou, Gods woord kan buiten het geloof wel bestaan. Het is het woord van God. Dan zou er geen mens meer tot bekering komen. Blijft dit het woord van God? Dan zouden alle mensen de wetten niet doen, de geboden niet doen. Hè? De dominees het geboden niet doen. Hè? Door te leren dat homo zijn. Nou, er zijn nog een dominee, hij zegt dat is. Nou, dat is geen punt. Volgens Gods woord is dat geen punt. Dat is allemaal geoorloofd. En zulke dingen, dat waren nou die valse leraren. Want dat is precies hetzelfde. Of je nou een klein sneetje ten aanzien van de besnijdenis leert. Want wat is de besnijdenis? Dat zijn de werken der wet. Ja, dat hele celibaat, die celibataire homo's zogenaamd, die bestaan niet. Ik heb u dat bewezen uit Gods woord. Die kunnen niet bestaan, want elke homo leeft in de zonde. Zoals elk natuurlijk mens van nature in de zonde leeft. Al ben je nog zo vroom. Dat iedereen van je zegt, die mens moet al 10 keer bekeerd zijn. Als je onder de wet bent, leef je in de zonde. In vrome zonde, goddeloze zonde, dat maakt niet uit. Dat is allemaal precies hetzelfde. Al dus je kent, zeg maar, als je een verbondskind bent, maar leven. Maar raak leven. Omdat het toch niet. Nee. Als je dat teken en zegel aan je voorhoofd draagt, dan kan je niet meer doen wat je wil. Dan kan je niet meer leven zoals je wil. Nee, want daarom is het volk Israël zo zwaarlijk met die verbondswraak gestraft. He, je moet het maar lezen in de profeten, dat de Heer hen steeds kwam te bezoeken. He, omdat ze zijn verbondsvolk waren. Nee, dan leef je niet meer vrijblijvend. Geen mens leeft er vrijblijvend. He, maar die de weg geweten hebt. Als je onderwezen bent in de christelijke leer, ja, en je laat je geloof verkeren, dat staat dus het aanzien van het historisch geloof. Want ik heb al gezegd dat de Heere Christus zelf zegt dat zijn uitverkorenen niet verleid kunnen worden. In zijn wezen, ze kunnen wel struikelen. Dat zie je hier. Die struikelende gemeente van Galatië. Oh ja, als die valse leraren, hè, die Gods volk een beentje ligt. Nou, we struikelen dagelijks in velen. Hè. Als die daarin ontdekt wordt, dan word je in Christus zeer voorzichtig. Zijt voorzichtig, gelijk de slangen. En oprecht gelijk de duiven. Die oprechtheid. Nou, in de wereld kom je nog natuurlijk oprechtheid tegen. Ik moet het gelijk maar noemen. Hè. Ik heb er weer eens een artikeltje over geplaatst. Over die oprechtheid van die advocaten Adele van der Plas. En ook Wim Dankbaar ten aanzien van die Marianne Vaatstra-moord.
En het RD en de SGP dansen met die antichristelijke machten mee. Helemaal in lijn van de Bilderberger antichrist.
Ja, want dat is ook een antichrist. Dus niet de antichrist, maar is ook een antichrist. En ik heb u dat gepredikt. Hè, over de antichrist. Hè, dat beest in Rome. Dat zal al die koningen en presidenten onderwerpen. En ze zullen hem de macht geven. Hè, ze zullen zich aan hem onderwerpen. Aan de antichrist. Daar kan ik nog verder niet op ingaan. Maar de antichrist heeft in de huidige kerk een zitting genomen. Heb ik u dikwijls gepreekt. Hè. Ik heb u vanmorgen, ik heb dat toegespitst naar dat Roomse celibaat. Voor degenen die dat niet gehoord hebben. Het Roomse celibaat houdt in dat priesters en monniken en nonnen niet mochten trouwen. Dat was een opgelegd verbod door Rome. En wat is ervan gekomen? De kloosters die werden pedofiele huizen. Zijn ze nog? Verbeel je me niks. Heel dat Vaticaan is één groot pedofiele centrum. Één groot duivelscentrum. En dat wordt verheerlijkt door het RD. Allemaal, de paus, de heilige vader en vrede, vrede en geen gevaar. Terwijl die de grote aandrijver is van de nieuwe wereldorde. Dat is die wereldmacht van de antichrist. Hij heeft geen macht, want dat beeld van Nebukadnezar was wel heel groot. Maar die steen was een kleine steen, maar toen die steen ging rollen. Toen werd dat beeld verbrijzeld en toen werd die kleine steen tot een grote berg. Heel dat beeld kon je niet meer terugvinden. Men kent en vindt zijn standpalaas zelfs niet meer. Dus voor Gods volk is het een enige troost. Dat behoort tot de enige troost. Dat Christus uit de doden is opgewekt. Alle machthebbende in hemel en op aarde. Ook al lijkt het dat de duivel regeert. Daar wordt Gods volk ook dikwijls mee bestreden. Zouden Gods beloftenissen in en haar vervulling missen? Nee. De Heere doet wat hij zegt. Hij regeert. Hij is opgestaan uit de doden. Vroeger begroeten Gods kinderen elkaar met die opstandingsgroet. De Heer is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon gezien. Ja. Groet elkander met een heilige kus. Dat is allemaal niet letterlijk hoor. Je hoeft elkaar echt niet om de hals te vallen. Al die zoenderij. Ik moet er niks van hebben. Nee, nee. Dat heb iets heel. Dat is die innerlijke geestelijke gemeenschap. Dan hoef je elkaar nog ineens te zien. Dan kun je elkaar kussen met een heilige kus. Maar Paulus die werd hier geroepen door de Heilige Geest. Om de gemeente in Galatië te bestraffen. Nou, dat was op zijn plek, want die ik lief heb, die bestraf ik. Een iegelijk zoon, die ik aanneem. Dat is nog een teken van de vaderlijke gunst. Het was niet zo mooi wat er hier gaande was. Die gemeente van Galatië, dat was, nou laat ik zeggen, die bestond uit pas wederom geboren schepselen, uit pas wederom geboren zielen. Dus die waren nog niet zo standvastig in het geloof als Paulus was. Je hebt natuurlijk de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Niet waar? Er is onderscheid. Ook dat is zelfs in de hemel. Dat hemels onderscheid. En in de Korinthebrief spreekt Paulus daarover. Dat er in de hemel onderscheid is. Want de ene ster. En er is een licht der zon. Er is een licht der maan. En dat is onderscheiden. En er is ook onderscheiden. Heerlijkheid in de kinderen Gods. Een klein sterretje, dat schittert minder heerlijkheid in de volheid ervan, minder volheid van Christus dan zijn grote ster. Daar komt God niet aan tekort. Want de vingerhoed is vol en een emmer is vol. Maar hier had de gemeente van Galatië zich laten betoveren. Nog niet tot algehele afval, want de Heer stuurt op tijd zijn knecht, Paulus, die stuurt hij op tijd. Opdat die kinderen Gods daar in de gemeente van Galatië zich zouden onderwerpen aan de woordtucht. Want anders, als ze dat niet hadden gedaan, dan had Paulus overgegaan naar de daadwerkelijke tucht. Dat werkt ook niet meer in onze dagen, er is nog ineens woordtucht. Want ze doen het allemaal met de halvering van de wet. Dat noemen ze ook al een waarschuwing. Houd er maar mee op hoor, want de wet blijft absoluut. En als je dat profaan gaat halveren, dan doe je dat tot je eigen verderf. De wet blijft altijd absoluut. Als er staat, je mag niet doden, dan bedoelt de Heere dat absoluut. Is wel onderscheiden, want de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Nee, nee. Een land moet ook verdedigd worden tegen de invallende vijand. En als daar doden vallen, dan is dat het recht Gods. Denk er goed om. Dat, Niet doden, dat wil niet zeggen dat er nooit een mens ter dood gebracht moet worden, want de doodstraf, dat is ook bijbels, als het maar op rechte wijze werd toegepast. Dus het gebod blijft absoluut. En als je dat gebod gaat vervalsen, dan vervals je ook het kruis van Christus. Dat is altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die het gebod vervalsen of halveren, de SGP zegt, de wet van God is niet haalbaar, wij doen dat, wij proberen dat met stappen ernaartoe te werken. Nou, dan zegt de Heilige Geest door de mond van Paulus, dan is je verdoemenis rechtvaardig. God eist in zijn gebod, gij zult niet doden. Daar kan geen mens nooit een letter afdoen. En als het gedaan wordt, dan sta je onder de vloek en de verdoemenis. Dus dan weet je wat je bezig bent te doen, SGP. Het is al zoveel gezegd, hè? En er is geen ene sterveling die zijn stem tegen die SGP verheft. Ja, dan zegt hij, je staat er een. Nou, ik ben maar een stemmetje des roepende in de woestijn. Ik ben de grootste der zondaren. Maar als je daadwerkelijk voor God geworden bent, dan kan je niet meer zwijgen over die roepende zonde. Dat zal ik je echt vertellen. Als je kunt zwijgen, dan ben je bezet met de liefde van de duivel. Zo waarachtig als dit woord waar is. Paulus heeft niet gezwegen. Nou ja, hij zegt, de liefde bedekt alle dingen. Ik ken nou die jonge gemeente van Galatië, die kan ik nou niet beroeren door dat woord zo scherp te laten komen. Nee. Hij zegt, Galaten 1 vers 8 en 9, al waar het ook, of ik, want hij sluit zijn eigen ook in. Hij zegt, als ik u een ander evangelie zou verkondigen, als ik u verkondigd heb, dan ben ik ook vervloekt, zegt hij. Dat zegt hij. Je moet het maar lezen. Toch al waar ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En herhaalt hij het nog een keer in vers 9. Een gemeente, dat geluid wordt niet meer gehoord in de kerken, en daarom is er geen sprake meer van gemeente Gods. Wijs het me maar aan. Bewijs het maar dat het wel zo is. Bewijs, zeg mij maar één kerk die voldoet aan het criterium dat u de breg gesteld heeft in zijn geloofsbelijdenis. Wijs het maar, bewijs het maar. Je kan het niet, je kan het niet bewijzen. Want als dominees zeggen, ja, als homofielen tegen hun geaardheid strijden, dan mogen ze aan het avondmaal, en ik heb het u vanmorgen gezegd, en dan mogen ze ook ambtsdrager worden. Dus dat is dan het criterium, het tegenwoordig criterium van de wedergeboorte. Nou mens, de duivel die schaterlacht, die zal toch echt die eerste opstanding uit de doden moeten ondergaan. Hoor. Want het avondmaal is alleen voor Gods ware kinderen die opgestaan zijn uit hun zondegraf. En als zij ooit in onnatuurlijke zonde hebben bedreven, bedrijven ze die na de eerste opstanding niet meer, omdat ze geen oude mens onder de wet meer zijn. Omdat ze geen oude mens meer hebben. En als je dat anders leert, zoals van de Sluis, dokter van de Sluis, al die PKN-dominees zijn valse leraars, maar in andere kerken is het ook niet beter. Elke dominee leert dat Gods volk, dat Gods kind een tweemens is. Gods woord leert het nergens. Dat kan je niet bewijzen uit Gods woord, want Gods woord leert dat niet. Het strijdt ook tegen de natuur van de genade. Gods volk een tweemens, mens, hoe kom je erbij? Dan is Christus te vergeefs gestorven. Toen Christus stierf, is mijn oude mens gedood. Ziet u dat de ergernis van het kruis er niet gedaan wordt? Als je dat gaat halveren, als je gaat zeggen van ja, ik heb een wedergeboren deel en een onwedergeboren deel. Nou mens, het is zo vals als de paus vals is, het is zo vals als de duivel vals is. Dat leert Gods woord niet. Gods woord leert, dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat is geschied. Die dood van die oude mens is geschied. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Dat leert Gods woord. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft en herschapen heeft. Wat wil je Gods woord tegenstaan? Wil je tegen God strijden? Nou, dat zou je verliezen, mens. Wat dan, prediker? Wapens in leven. Op genade of ongenade, dood aan zijn voeten vallen. Want je bent dood, van nature, in zonden en misdaden. Kan een mens van nature aan zijn voeten neervallen? Nee, kan niet. Een mens kan niks, als alleen maar de zonde vermeerderen. Een mens is van nature een spotter.
Want aan de kennis van Gods wegen hebt hij geen lust. Dan ben je aan het spotten. Dan hou je God voor een leugenaar. Maar als dat nou eens schuld mag worden, gemeente. Als dat nou eens inslaat als de bliksem. En ik heb vanmorgen, vanmiddag in de catechisatie heb ik gezegd. Kinderen, je moet niet wachten op die inslaande bliksem. Want de Heer zegt, laat de kinderen eens tot mij komen. Kinderen worden vaak zachter geleid als volwassen mensen. Dat zal ik je bewijzen. Dat is niet helemaal zonder tegenstand hoor. Want ik heb jullie verteld vanmiddag dat de discipelen vormden die ophouder op de weg. Want die moeders die wilden die kinderen tot Christus brengen. Maar de discipelen stonden ertussen en zeiden, nee, dat ken je hoor. Je mag de Heer Jezus niet lastigvallen. Dus die blokkade kom je wel tegen. Hè? Die onmogelijkheid hè, om tot Christus te komen. Want dat ligt niet binnen ons bereik. Maar de Heer Jezus die zei het. Laat die kinderen tot mij komen. En toen gebeurde het, omdat hij het zei. Anders nergens om. En verhindert ze niet. Dus hij schoof zijn discipelen een moment aan de kant. Want ze vormden die verhindering. En toen legde hij de handen op de hoofden van die kinderkens. En hij doopte ze met de Heilige Geest. Dat was een veel... Johannes de Doper, hij zegt, ik doop maar met water om mensen. Maar die na mij komt, die voor mij geworden is, die meerder is dan ik, die zal u met vuur en met de Heilige Geest dopen. En als dat geschiet, geliefde, die eerste, dat ziet op de eerste opstanding uit de doden, dan kun je met de massa niet meer mee. God heb je afgezonderd. En dan probeert de duivel, natuurlijk door allerlei listigheden, wat hij ook in de gemeente van Galaten heeft geprobeerd, om je af te trekken, om de discipelen af te trekken hè, van het geloof in Christus. Van dat eenvoudige geloof in Christus. Dat is niet simpel geloven. Want tegenwoordig komen ze zo simpel tot geloof. Maar ik geloof er allemaal niks van. Want het is allemaal zonder de wedergeboorte. Hè. Zonder de wedergeboorte zal geen mens op de wereld geloven. De wedergeboorte is niet door het geloof. Ik heb het vanmorgen gezegd. Dat leert heel dat nieuwe Calvinisme. De wedergeboorte, de regeneration is by faith. No, dat is een leugen. Het geloof is bij regeneration. Vat je wat ik zeg? Eerst de wedergeboorte. En in orde volgt het geloof. Eerst de vergeving der zonden. Dus op de stemmen des zoons van God. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En toen kon hij niet anders als geloven. Toen kon hij niet anders, want je kent dat geschenk. Die schenking van de wedergeboorte, die kun je niet weigeren. Dat ligt niet in de mens. Dat ligt ook niet in de mens, in de mensenwil. Om dat te weigeren. Want de Heilige Geest werkt in de uren van de wedergeboorte onwederstandelijk. Irresistible grace. Als dat niet waar was, gemeente. Maar heel dat remonstrantisme, hè, dat hebben gedragscode ingevoerd. Hoe ze er eigen moeten gedragen. Dat is dan hun zaligheid. Nou, vergeet het maar. Daar heb je weer dat Roomse celibaat. Het is gewoon verschrikkelijk in onze dagen. Hè? Celibataire homo's, celibataire pedofielen. Ja, vergeet het maar, die leven allemaal in de zonde, want dat zijn allemaal oude mensen onder de wet. Oude mensen onder de wet met hun werken. Want als ze zich onthouden, dat is allemaal werken der wet. Want dan barsten de zonde aan alle kanten uit. En die predikant in onze dagen, nou ik begin te geloven dat ze zich ook aan een code moeten houden. Door de wereldorde opgelegd. Dat kan toch niet anders mensen, want elke predikant, die vriend van me, die heeft dat verschillende predikanten gevraagd. En ze geven allemaal hetzelfde antwoord. Dat is toch wel zeer opmerkelijk hè? Er is geen één predikant meer, ja, die staat in de voeten van Paulus, laat staan in de voetstappen van Christus. Want daar kun je niet preken. De Heer Jezus zegt, dat is onmogelijk dat de uitverkorenen dat zouden gaan leren. Of dat zouden aanvaarden. Want dan stelt God wel een bestraffende man op, als hij dat denkt te gaan doen. Nou, die Galatiërs... Die waren al betoverd. Ze waren nog niet afgevallen, maar ze waren wel betoverd. Want ze hadden die valse leraren getolereerd. Nou, daar heb je het nou. Tolerantiekerk. God vervloekt dat. Dat duldt hij niet. Hij duldt niet dat er hoeren en schandjongens in de gemeente zijn. Hij duldt ook niet dat er valse leraren zijn. Die moeten worden tegengestaan. Die moeten worden wederstaan. Die moeten onder de tucht. Die moeten, als ze niet luisteren, afgesneden worden. Wel zeker. U zegt, maar Christus at toch met hoeren en tollenaren? Ja, om ze te bekeren. Om ze te bekeren. Ja, ja. Maar het gaat hier over de profaniteit van de zonde. Over degene die zeggen, ja, maar je mag homo zijn. Gods woord zegt, God duldt het niet. Dus dat zijn twee krachten en kinderen, wie zal het winnen? Zal God het winnen of zal die brutale mens dat winnen? Die nou, zeg maar...
predikanten van naam, nou die zijn er niet meer. Die had je vroeger wel, maar die zijn er nu niet meer. Want een dominee heeft niks meer te zeggen aan zijn daden. Ze zijn hun gezag verloren. En dan gaan ze alle... De wetteloosheid. Want als je die oude mens door de enge poort smokkelt, dat brengt allemaal wetteloosheid voort. Het komt voort uit de wetteloosheid. De ontkenning, hè, de bagatellisering van de zondeval, daar komt het uit voort. En dan ga je zeggen, ja, maar dat is allemaal een onschuldige geaardheid, zogenaamd geaardheid. Nee, het is een zondestaat. En dat logen ze allemaal. Ze logen allemaal. De schepping, of de goddelijke scheppingsorde. Want hij schiep ze. Man en vrouw schiep hij ze. En als je daarvan afwijkt, gemeente, dan doe je dat tot je eigen verderf. Ik kan er niet genoeg tegen waarschuwen. Nou, daarvoor hoefde de gemeente van Galatië niet gewaarschuwd te worden. Want dat is eigenlijk, dat brengt de genade zelf mee. De genade leert deze dingen niet die er tegenwoordig geleerd worden. Dat leert de genade niet. Het ware geloof leert dat niet. Gods woord leert dat niet. Nergens. En als ze het wel leren, dan is er al sprake van een valse kerk. Ja, kunnen er in de kerk geen ketterijen geleerd worden? Nou, dat zie je hier. Hè? Dat zie je hier. Maar dan stelt God een bestraffende man. En als daar geen... Ik herhaal het weer. Het nog een keer te zeggen. Het is wel verdrietig dat ik het zeggen moet. Maar het is u zeker. Dan stelt, als die bestraffende man er niet meer is, dan is er geen sprake meer van de gemeente van Christus. Want Christus heeft trouwe zorg over zijn schapen. Ik heb u gezegd dat die bestraffing van Petrus, of die bestraffing van Paulus, dat was enkel liefde van God, dat was enkel de onderhouding om zijn schapen in het rechte spoor achter de Heer Jezus aan te leiden. Absolute waarheid. En als daar geen sprake meer van is, als de het beleiders worden overgegeven, nou dan is er sprake van een krachtbedwaling, maar dan is er geen sprake meer van de gemeente van Christus hoor. Want als je de waarheid voor de leugen houdt en de leugen voor de waarheid, dan ben je absoluut geen kind van God. Dat kan niet. Nou, zoveel macht heeft de duivel absoluut niet over Gods kinderen. Want ze zijn uit zijn heerschappij verlost, ze zijn uit de leugen verlost, ze zijn bevrijd en verlost door de waarheid, indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk niet half, niet voor een deel, maar geheel vrij zijn in Christus, als een gevangene van Christus. Gevangen door zijn liefde, gevangen door de waarheid, dan zit je ook in een gevangenis, maar dat is een gevangenis van vrijheid. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Dat doet Christus met zijn volk. Dan geeft hij ze niet over aan de vrije wil. Nee. Dus heel dat celibaat, heel die celibaatkerkenmens, het is van God vervloekt. Dat bestaat niet, dat je een oude mens een celibaat aan kunt praten. Een celibataire homo, heb je er ooit van gehoord? Bewijs het uit Gods woord. Je zal er geen enkele letter van vinden. Tegenovergestelde. Want anders zou Christus te vergeefs gestorven zijn, als hij zijn volk niet zou verlossen. He, uit de heerschappij des duivels, dat betekent... He, uit de macht van de duivel en uit van alle onnatuurlijke zonden, al zou je die hebben bedreven. Een homo kan waarachtig bekeerd worden. En maar tegenwoordig blokkeren ze de bekering van homo's door dat homo zijn te aanvaarden. Alle dominees doen dat hoor. Je moet het maar vragen. Er is geen enkele dominee, want anders zou je het horen. Maar je hoort niks. Je hoort gewoon niks. En dan zegt die dominee Labé, ja, de gereformeerde gemeente moet uit hun isolement komen. Oh ja, dus je mag al die pedofiele religie mag je openbaar tentoonstellen. Bedoel je dat? Of wat bedoel je dan? Dat rationele geloof wat je zelf predikt? Daar is niks van God bij. Daar is niks van God bij. Want als je zo kunt liegen als de maffia, dan ben je geen knecht van God. Moet je dat nou altijd... Ja, dat is absoluut noodzakelijk in onze dagen, want in Paulus dagen was dat nog de enkeling. Hymenaeus en Philetus, hè? Welk dwaling zal voorteten als de kanker, zegt Paulus. Nou, het is nou door de massa, wordt het door de massa geleerd. Door alle reformdominees wordt diezelfde ingekankerde dwaling worden gekerstend. Het celibaat, het celibataire oude mens onder de mens. Het is voor het geloof is het nog belachelijk ook. En kort zeg, ja, waar is dan die godzaligheid? Oh ja, noem je godzaligheid als je overal over kunt zwijgen. Noem je dat godzaligheid? Dan trap je ook John Knox de grond in. Ja? dan trap je ook de bestraffende Christus tegenover het Sanhedrin de grond in. Dan trap je hier ook Paulus de grond in. Dat, daar zijn ze te vroom voor geworden. Om de bestraffende man te zijn. Daar zijn ze te vroom voor geworden. Noem je dat godzaligheid? Dat je in het zwijgen het doet? Alsof je zelf de grootste der zonden. Dan ben je nooit de grootste der zonden geweest, man. Dan ben je maar een vrome pop. Die zijn eigen streelt. Nee, nee. Als je echt voor God in de schuld gekomen bent. Dan verdraag je de zonde in een ander niet meer. Dat betekent de profane zonde. Dan ga je bestraffen. Wederleg, bestraf en vermaan.
Ja.
Uit onkunde, als het uit onkunde geschiet, dan moet je eerst milddadig zijn. Dan moet je eerst door de liefde die persoon terecht trachten te brengen. Op grond van Gods woord. Maar als ze eraan vasthouden, en met name aan een vervalsing in de leer, dan leert Gods woord nergens dat je dat mag verdragen. Tolerantiekerken. Zoals Veldman dat leert. Ja, dat is altijd zo geweest. Nou, Gods woord leert het nergens. Dat is altijd bestraft door de profeten, door de apostelen, door Christus zelf. En als je dat loochent, dan ben je geen ware geroepen knecht van God. Dat bestaat niet. Gods woord kan niet tegen elkaar strijden. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. En daar nog in alle zwakheid, want Paulus zegt, ik was te midden, in uw midden, in zwakheid, in vele gebreken. Want Paulus was echt niet zo'n redenaar. Maar het woord wat ik sprak, dat was in kracht. In de volle verzekerdheid des geloofs. En in de Heilige Geest.
Ja.
Dus dat wil nog wel wat zeggen, om het woord te prediken. Dan kun je niet meer sjoemelen hoor. Kun je niet meer sjoemelen? Nee, nee. Want als zo'n hooggeplaatste apostel Petrus zelfs op een zeer scherpe wijze tot de orde worden geroepen, wat wouden we dan die dominees in onze dagen klaarmaken? Als hij maar één bestraffend vingertje op heeft, in Christus hoor, niet door de wet, nou, dan zijn ze beledigd tot hun tenen toe. En dan beginnen ze dus achteruit te schoppen als een vet geworden jeeschuren. Nou, dat maakt op mij geen indruk. Want als je echt voor God in de schuld, als je schuldenaar voor God bent geworden, als je een helling brandhout voor de hel voor God bent geworden, dan kunnen ze je niet meer beschadigen. Nee, nee, echt niet. Want de duivel die probeert Gods volk benauwd te maken met die tweede dood. Nou, dat is alles door Christus overwonnen, mens. En daarin wordt Gods volk bevestigd in dat allerheiligste geloof. Je moet nou echt niet denken dat Gods volk altijd maar zweeft tussen van wat zou, is het nou wel waar of niet waar? Echt niet. Nee, nee. Want juist in die diepte, die midden in die diepte, die werden daarin bevestigd. Hè? In die grootste smarten blijven onze harten. Ben je er altijd zo zeker van? God in Christus is zeker. Hij is getrouwd, de bron van alle goed. En hij onderhoudt zijn gemeente. Elk kind van God. Hè? Die staat in de beide handpalmen van Christus graveerd. Kan hij nooit vergeten. Nooit. En daar gaat hij ook zijn volk aan herinneren. Hij gaat altijd die handen weer tonen. Altijd. Het kan lang duren. Vanwege de beproeving des geloofs. Maar als de beproeving des geloofs is kostelijker dan goud. Dat in het vuur is beproefd. Kostelijker. Nog veel dierbaarder. Dus houd de tafel, gemeente. Dat het lijden. Tegenwoordige lijden. Ja, de heerlijkheid die ons geopenbaard wordt. Dan valt dat hele lijden maar in het niet. Dat schelden en dat lasteren. Anders heb ik mensen. Je gaat je gang maar. Ik zou eerder willen dat je tot bekering kwam. Want Paulus zegt, ik wenste wel verbannen van Christus te zijn. Om het mijn broeders te geven naar het vlees. Ja, ja, ja. Maar dat gaat nooit ten koste van de waarheid hoor. Dat wordt in onze dagen echt geleerd. Dat het allemaal, dan moet je een beetje van de waarheid Gods afdoen. Maar dat leert Gods woord nergens. Dan ben je een bastaard. Dan ben je een bastaard. Maar als je werkelijk standvastig bent in het geloof, dan word je uitgemaakt dat je liefdeloos bent. Nou, houd het dan maar voor. En reis daar maar mee naar de rechterstoel van Christus. Kijk hoe het afloopt. Maar dan zeg ik, dan zal je het kwalijk vergaan. Dan heb je nooit gedeeld in die opstandingskracht van Christus. Dan heb je nooit gedeeld in die eerste opstanding. En dan werden juist die kleingelovigen, juist die zwakgelovigen, die willen daarin bevestigd worden. Die zoeken daarin steeds uit de mond van Christus weer die bevestigde Heren. Zeg het nog eens een keer tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Wat wou je mij nou toch vertellen, mensen? Gods woord leeft van de toezeggingen des Heren. Dat je mag zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Net als die blindgeborene die ik vanmorgen genoemd heb.
Toen Christus zich zalig maakte, aan zijn ziel openbaarde. Nou, die hebt dat. Ik zei dat mes. Dan zouden zelfs de stenen gaan spreken als hij daarover zou zwijgen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord wat sterveling zou me schelen. Het wordt wel weer bestreden. Dan denk je, als hij in de eerste liefde loopt, dat het nooit meer over gaat. Hij nooit meer zou zondigen. Nee, mes. Nee, dan zou je geloof nooit geoefend worden. Hè? Dan zou je er nooit in geworteld worden dat Christus alleen de pers getreden heeft. Hè? Moet je overboord met je geloof. Moet je overboord met je godsdienst. Moet je overboord met je godzaligheid. Dan moet je overboord met je vermeende heiligheid. Want God is een God die de goddeloze recht. Daar wordt Gods volk in bevestigd. In dat goddeloos zijn voor God. In dat geheel vleeselijk zijn. Niet in de profaniteit. Nee, maar doordat de wet geestelijk is en blijft. Dan zeggen ze, oh, deugt niks. Dan krijg je zo'n wallig van jezelf. Lieve kinderen, krijg je zo'n wallig van jezelf. Dan zeg je, weet je wat je gaat roepen? De deugd er maar één, en dat is Christus. Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Ja. En daar is de Heer Jezus zuinig op. We zullen er eerst maar weer eens van gaan zingen, gemeente. En wel uit die 116e psalm en daarvan het vijfde zangvers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen. In het vrolijk levenslicht. Psalm 116, het vijfde zangvers. Gevrucht het van God heb verloren, geliefde, verloren, voor eeuwig verloren. En je ziel is gered geworden, hè, door de openbaring tot God de beliefd. Weet elk kind van God van hem. Zijn zoon in mij te openbaren, wel altijd door woord en geest. Hè. Geen buitenbijbels openbaringen. Nou, door woord en geest. Gods woord, door dat levende woord van God, dat is het zaad der wedergeboorte. Door die inwendige roeping. Zijn zoon aan mij te openbaren, gaat de borg spreken, geliefde. Ja. En dan gaat die goddeloze met God verzoenen. Maar als dat gebeurd is, geliefde, die eerste opstanding uit de doden, daar hebben we van gezongen, steeds wandelen in het vrolijk levenslicht, dan hoef je eigenlijk niet meer, dan hoef je niet meer zo'n homohuis tot je te nemen. Want dan ga je dan haten, zo'n homohuis zoals Van de Vlies hebt geopend. Ja, dat leerde die tegenwoordige. Ja, ik noem het schoft hoor. Als je dat kan, dan geef je wel blijk dat je aan die eerste opstanding heen deel hebt. Als je dat gaat leren, een homohuis openen, een refo-homohuis openen. De wereld noemt het krankzinnig, die nog een beetje oprecht kunnen denken. Hè? Die noemt dat krankzinnig. De homo's die hebben in de wereldse gevangenissen, hebben ze geen leven hoor. Nee. Tenminste, zo was het vroeger. Maar ik zou je dit vertellen, gemeente. Als zulke dingen geleerd worden. Als de zonde wordt gebagatelliseerd. En die oude mens, die wordt een bekering aangeplakt. Er worden refo-homo-huizen opgericht. Het oordeel Gods is niet meer afwendbaar. Hij zal al die refo-kerken tot de laatste steen afbreken. Want als die Joodse kerk dat oordeel heeft moeten ondergaan, dan komen die refo-kerken er zeker niet beter vanaf. Nee. En de Heere, die heeft geen enkele refo-predikant dat licht meer gegeven, dat onze sommige oudvaders, mooi van de Groemelijzen, zeer getrouw prediker geweest. Ik zeg niet dat hij nou alles zo recht gezegd heeft ten aanzien van het stuk van de rechtvaardigmaking. Nou, maar hij was wel getrouw in het bestraffen van de zonde. Dat heb hij gedaan door de liefde van Christus. Want daar kan je overal in proeven. Dat was een echte boeteprediker. Daar willen ze niet meer van weten. Het is allemaal schelden, zeggen ze. Maar gemeente, al waar je eigenlijk niet bestraffen. Al ben je, blijf je een vijand van de bestraffende hand des Heren. Dan doe je dat tot je eeuwige verderf. Want de Heer die betoont enkel zijn liefde. Hè? Enkel hebt hij je bekering op het oog. Enkel je zaligheid op het oog. Hè? Door ook die afsnijdende prediking. Dat is enkel liefde van God. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de Heer die tolerantiekerken tolereert. Nou. Hij heeft altijd zijn vier smeden. Hè, die dat tegengestaan. Die dat gaan wederstaan. Die een tuchtmaatregel eisen. En zoals Eli daadwerkelijk had kunnen doen. Hè, ten aanzien van zijn goddeloze zonen Hofni en Pinhas. En het niet deed. Is het oordeel over zijn huis gekomen. Begeer je dat? Of zeg je, hou je eigen net als de duivel schijnheilig zwanger. Van dan zeg je, ja, we zijn toch ook niet beter als Eli. Nou, dat ben je inderdaad niet. Dat is niemand niet. Hè, maar ga je dan in zijn voetstappen? Of bekeer je tot de Heer? Kom je in de schuld met heel die schijnheiligheid. Hè, met die tolerantiekerk. Met die tolerantieleer. Met de eeuw der verlichting. Nou, Gods volk, wat nou al gestorven is, die zou het nou niet meer kunnen leven. Als ze zouden, als de van de groen noten zou nemen van de tegenwoordige homokerken. Nou, ik zou je echt vertellen dat hij als een Elia het vuur van de hemel beval. En dan zou het ook gebeuren. Want dat gezag wat die mannen hadden. Nou is de nadere reformatie ten aanzien van de wet wel teruggegaan naar Rome. Maar ik zou je wel dit vertellen. De Heer heeft wel zijn knechten gehad. Ook in de nadere reformatie. Niet om te vervallen tot dat pietisme, want daar is niks van God bij. Hoor. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Omdat de wet geest, dat vind je bij de pietisten niet. Nou, dat is allemaal Rome, man. Dat is allemaal devotie. Dat is allemaal celibaat. Daar is niks van God bij. Onthouding. Hè? Paulus zegt, ik onthoud mij in alles. Ja. Dat kan alleen door het geloof. Hè? Dat kan alleen. Ja, tegenwoordig willen ze ook nog beweren dat die scherpe doorn in het vlees bij Paulus homofilie betrof. Nou, als je dat leert, dan ben je de duivel zelf. Als je dat leert, dan ben je de duivel zelf. Als je denkt dat genade met alle zonden kunnen bestaan, dan ben je de duivel zelf. Want die leert dat. De genade kan niet bestaan met de zonde tegen de Heilige Geest. Genade kan niet bestaan met het verraad van Judas. Genade kan niet bestaan met zelfmoord. Genade kan niet bestaan met incest. Genade kan niet bestaan met alle onnatuurlijke zonden. Zo waarachtig als dit woord waar is. Want daaruit heeft God zijn volk bevrijd. Als hij daar geen onderscheid in leert, dan zou die wederom geboren mens nog precies hetzelfde zijn als die oude mens onder de wet. Dan zou er nooit geen staatsverwisseling hebben plaatsgevonden. Mens, hoe krijg ik verzonnen? Maak het de duivel wijs. De duivel gelooft het ook nog geen eens. Want de duivel gelooft dat God God is en is zeker. Maar tegenwoordig, en dat is altijd al zo geweest hoor, want de duivel die spant altijd zijn listige aanslagen tegen de levende kerk. En je komt het ook tegen in de zeven brieven van de gemeente van Kalinazië. Maar de Heere was die bestraffende man. Johannes moest het opschrijven in een boek en ze moesten het allemaal lezen. Dan zorgt de Heere dat dat uitgezuiverd wordt. Dat die Izebel, die profetes die leerde dat hoererij geen zonde was, dat die gedood wordt. Door de tucht van Christus. Maar nou mag alles. Nou moet je al die zondaren, die mooie de arm over de schouder slaan.
Is dat de leer van Christus? Dan maak je het bespottelijk. En dat doe je tot je eigen verderf. Wat was Paulus getrouw? Nee, Christus was getrouw. En door de getrouwheid van Christus mocht Paulus zijn voetstappen drukken. En elk kind en knecht van God zal dat doen. Omdat hij daartoe door de Heer niet alleen geroepen is, maar ook bekwaam gemaakt wordt. Als dat niet meer waar is, mensen, nou, dan is er niks meer waar. Maar dit woord is waar en staat stand in eeuwigheid. Je kan Gods woord geen letter veranderen. Ook al doe je het. Net zoals de SGP doet. Dan zeggen ze, nou, we gaan eerst de zonde met de zonde bestrijden. Eerst stap voor stap. Oh ja. Dacht je dat God erom verlegen zit? Dacht je dat daardoor het gebod, de absoluutheid van het gebod kan ontkrachten? Dacht je dat? Met al die games, hè? Met al die politieke games. En dacht je dat R.D. Kranendonk, dat je God om de tuin kan leiden, met al je van God vervloekte leugens en bedrog. Nou is het weer, hè, dat Hillary Clinton, die wordt in het TD verheerlijkt. Nou, het is de grootste satanist die er op aarde bestaat. En Trump, Donald Trump, hè, die wordt dan als een gevaarlijk mens afgeschilderd. Nou, ik ben niet voor Trump, ik ben niet voor de politiek, nee, maar die Trump, daarvan geldt, hij is geen lid van de geheime societies. En al die regeringsleiders in de VS, die zijn lid van, of Skull and Bones, van de vrijmetselarij, noem maar op, van die geheime societies, van die maffiaclubben, Trump niet. Ik houd hier geen pleidooi voor Trump, hoor. Want hij heeft mij ook iets te grote mond. En het kan ook wel een grote game zijn, hè, dat die heel die Republikeinse partij split en een splijtswam om Hillary Clinton aan de macht te helpen. Nou, het is allemaal besloten. Het is allemaal al besloten. Want heel die verkiezing is één grote joke. En daar verdient er deze geld aan. Die Judaspenningen, Kranendonk. Je verdient Judaspenningen. Want je bedriegt het volk. En je denkt dat je God ook nog mee hebt. Denk je dat? Zo ben je geslagen. Je bent een antichrist. Dat is van der Staaij, dat is Dijkgraaf, ze kunnen meelopen. Hè, Christenen voor Israël, en het was ene grote naaktshow. Als je door die eerste opstanding opgestaan bent uit de doden, nou, ik zou je echt vertellen, dan moeten ze je met ketenen binden en in zo'n groep meeslepen. Maar anders zal het niet kunnen, anders zal je dat ten alle tijde weigeren. Maar dat is verraad aan Christus. Dan doe je net of dat je één bent met de wereld. Christus en Belial, dan heb je een valse Christus. Vervloekt, zegt Paulus. Als u een ander even, dat leren ze allemaal. Al die dominees leren een ander evangelie. Want ze passen de tucht niet toe, die Paulus hier toepast. Ze zijn niet meer de bestraffende man. Nee, een ander evangelie. Want dat is een wezenlijk deel van de verkondiging van het evangelie. Je ziet het. Anders had Paulus dat wel niet gedaan. Had Paulus dat nooit kunnen zeggen. He, die een ander evangelie verkondigt. Als ik u verkondigd heb, vervloekt. Nee, dan had hij gezegd. Gezegend. Had hij alles ingezegend. Dan zeg je, we leven nou eenmaal in zo'n tolerantiewereld. Dan moet je geven en nemen. Is dat het evangelie van Christus? Nou, dan heb je een soep-evangelie. Dan heb je een vals-evangelie. Dan heb je een soft-evangelie. Het evangelie van Christus, dat is gegrond op bloed. Op het dierbaar bloed van Christus. Op die opgestane levensvorst. Het is een bloedtheologie. Het is een kruistheologie. Alle vlees wordt gekruisigd, wordt afgesneden. Al die vroomheid van die tegenwoordige kerken. God wil er niks mee te doen hebben. En die hebt hij ook bestraft. Wee u Capernaum, wee u Bethsaida. Want zo deze krachten in Sodom en Gomorra waren geschied. Ze zouden zich hebben bekeerd. Nou, dat geldt ook de Revo-kerk, hoor. Denk er goed om. Die celibaatkerken. Mens. Hoe is het toch zo ver gekomen? Weet je waarom? God heeft zijn planting uitgerukt. Hè, vanwege de ongerechtigheid. Vanwege de leervrijheid. Vanwege de sodomie. En nou heeft men gedacht wijzer dan God te zijn. En weer kerken is gaan planten. Dacht je dat God daarin meekomt? Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant hebt, die wordt uitgerukt en verdorven in het vuur geworpen. Dus dan weet je hoe het. Dat is de profetie van Gods woord, dan weet je hoe het afloopt. De kerk is je tot een God geworden. Nou, uiteindelijk heb Gods volk de kerk met een kleine kerk niet nodig. Nee, zeker niet. Henoch wandelde met God. En Gods volk krijgt hij er maar bij, of niet? Want volk is gras. Kun je ook nog missen. Maar God kan ik niet missen. Christus kan ik niet missen. Onmisbaar. Hij maakt zichzelf onmisbaar. Door de prediking van het evangelie. Door die eerste opstanding uit de doden. En dan ga je ook uitzien naar die tweede opstanding. Dat is er onlosmakelijk mee verbonden, mensen. Dan ga je uitzien dat de Heer wederkomt op de wolken des hemels. Dan ga je uitzien naar die dag dat je eeuwig bij hem wezen mag. Want het geloof vermoeit hem. Het geloof vermoeit. Maar straks niet meer, volk. Geloof is geen wettische last, zo bedoel ik het niet. Nee, het geloof wil niks met het vlees te maken hebben. No. Kan met het vlees niet wandelen, dat is vermoeiend hoor. Daarom maakt het ware geloof zwak. Maar als ik nou zwak ben, dan ben ik machtig. En daarom jaag ik naar de volmaaktheid. Niet naar de modaliteitenkerk. Dacht je dat Paulus zich in de modaliteitenkerk kon... Nou, dat vervloekte hier ook. In vers 8 en 9, dat vervloekt hij. Geen modaliteitenkerk. Vervloekt, zegt hij, anathema. Spreekt hij het anathema over uit? Over al die modaliteitenkerken van vandaag? Ook. Hij zegt, met gode belief zijn zoon in mij te openen. Er is geen kerk aan te passen komen. God is er aan te passen komen in Paulus' leven. Dat moet in ons alle leven gebeuren, gemeente. En als dat gebeurd is, die eerste opstanding, kun je met de godsdienst niet meer mee, kun je met de wereld niet meer mee. Je bent enkel wereld van binnen, maar je kan er niet meer mee wandelen. Je kan niet meer met die godsdienst, want de godsdienst leeft in de zonde. De eigenwillige godsdienst kun je ook niet meer mee wandelen. Dat is water en vuur, water en vuur. Maar je gaat wel die grote God, die almachtige Christus, verkondigen. Daar ga je van getuigen. En als ze het niet aannemen, dan schud je het stof van je voeten. En als hij dat niet doet, dan ben je een huichelaar. Dan ben je een grote huichelaar. Kan niet bestaan, hè? De Heer zegt tot zijn discipelen, zijt voorzichtig gelijk de slangen, oprecht gelijk de duiven. Dan kun je niet beslissen, zou ik het nou wel of niet doen. Dan ben je oprecht, dan ben je voorzichtig. En dan ga je het woord recht snijden. Niks er vanaf, niks er aan toe. Dat is allemaal liefde voor God. Opdat je zou bekeren. Heer, bekeer mij, want ik ben nog zo onbekeerd. Totaal onbekeerd. Maar een mens vraagt niet naar God. Hij vraagt alleen naar zichzelf. Hè? Maar na die eerste opstanding, geliefde, dan ga je ook de lasten van je broeders en je zusters dragen in Christus. Daar hoef je ook niet in te kiezen van zou ik het dan wel of zou ik het dan niet doen. Nou, echt niet. Dat bindt de Heer op. Dat bindt de Heer op. Ik kan u daar voorbeelden uit mijn eigen leven van vertellen. Daar had ik niet van gesolliciteerd, maar de Heer bindt het op. Want die lasten legt de Heer op. En dan neemt ze er ook in Christus vanaf. Ja? Als je een kind ontnomen wordt, ja? Dan zeggen de vele predikanten horen zeggen. Ja, ik heb al mijn kinderen in het recht van God verloren. Ik zeg, heb je ze ook in Christus terug gehad? Want anders is het maar een fabel. Maak maar van die vrome uitspraken. Dat kan ik ook vertellen. Hij legt de eerste last op mijn schuld. Verloren, verloren. En dan neemt de Heer het over. En dan toont hij de zijde van Christus. Nou mensen, dat is een leven. Dat is eigenlijk een heel onmogelijk leven. Het geloofsleven is een heel onmogelijk leven. Want je hebt alles tegen. Alles tegen. Je hebt jezelf tegen. Je hebt iedereen tegen. Binnen en buiten aanvechting. Van binnen strijd, van buiten vrees. Gods volk hebt alles tegen. Nee, toch niet alles. Want de Vader is met mij. Ik ben toch niet alleen. Want de Vader is met mij. Hè? Ik ben met u lieden. Alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. En de enige troost, als dat niet zuiver gepreekt wordt, dan wordt er van die troost maar één letter afgedaan en dan heb je een valse troost. Dan is het vrede, vrede, geen gevaar. Dat zijn de tegenwoordige kerken, van Oppertof tot Veldman, tot noem maar op. Vrede, vrede, geen gevaar. Want ze leren allemaal het celibaat, het Romeinse celibaat. Forget it! Want weet je wat dat celibaat ook inhoudt? Wetteloosheid. Antinomianerij. Nou gaat het maar na. Je moet ze maar eens beproeven. Hij kent goed voor God. Groot meerkant. Tolereert de valse leraars. Opdat de valse leraars jou zouden tolereren. Want als je de valse leraars gaat bestraffen zoals Paulus dat doet. En je legt de vloek Gods erop. Dan gaan ze jou ook vervoed willen schelden. Maar dat gebeurt niet meer. Het is het arbeid aan de oude. Het is de grofste wetteloze. Omdat het komt niet de Heilige Geest vol door die dingen. Dacht je dat? Een homohuis openen, dacht je dat de Heilige Geest dat werkt? Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Als je dat, dan maak je van de Heilige Geest een onreine geest. Die van der Vlies.
Dat gaan we niet om die namen. Want wie meent te staan ziet toe dat hij niet vallen.
Ho, 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 ho. Godsvolk kan niet meer vallen in onnatuurlijke zonde. Je moet het nou weer niet gaan bagatelliseren. Nou dan. Nou dan. Ze kunnen wel struikelen. Zelfs in velen. Want indien wij zeggen dat we geen zonde hebben. Zo bedriegen wij onszelf, zegt de apostel Johannes. Zeker. Maar toch er niet meer in kunnen leven. De zonde haten. De rok die van het vlees bevlekt is. Haten. Ja, met een dodelijke haat. Dat is ook jezelf haten. Want we zijn één klomp zonde. Als je daar geen ballen aan jezelf krijgt, ben je een fariseer. Maar juist degene die dat kennen. En die gedurig in die dood van Christus worden overgegeven. Want dat gaat ermee gepaard, geliefde. Dat is geen zedelijke heiligmaking. Gods volk wordt door lijden geheiligd. En daarom spreekt die apostel. Hij zegt, ik heb het niet van de mens geleerd. Ik heb het niet uit de boeken van de oudvaders gestolen. Nou, nou. Ik heb het van Christus zelf geleerd. Anders zou ik niet kunnen preken. Als ik dat nou van, moet ik eerst van de Groen raadplegen, dan Kolbruggelaar raadplegen. En dan alles bij elkaar stelen, dan een preek houden. Nou, mensen, ik zou er niet alleen mee ophouden. Ik zou het niet kunnen. Ik zou geen woord te zeggen hebben. Geen woord. Daarmee verwerp ik die godzalige oudvaders niet. Nee, nee. Maar die zijn in hun roeping een licht op een kandelaar geweest en een stad op een berg. De Heere zegt, gij zijt het zout der aarde. Dan hoef je toch niet van een ander te stelen. Ben je wijzer? Aan de voeten van Christus, daar leer je de theologie. Door lijden geheiligd, daar leer je de theologie. Door iedereen gelasterd en belasterd, uitgevloekt, daar leer je de theologie. Dat, Luther zegt, dat maakt de theoloog. En anders weet je van niks. Dan ben je maar, hè? Als nou de valse moet leiden, hè? Dan vallen ze allebei in de gracht, zegt de Heer. De blinde leiden. Nou, dat is niet meer incidenteel. Dat is, zeg maar, een trend. En omdat Luther wordt door iedereen aanvaard, behalve als die in onze dagen zou opstaan, dan werd hij vermoord. Absoluut de waarheid. Want het is de situatie van de huidige kerken is veel erger als de tijd van voor de reformatie. Want toen had Gods volk, toen had God nog veel volk, was nog veel volk in de stad. Ja? Maar nu, degenen die zeggen dat ze Joden zijn, zijn het niet. Nee, synagoge des Satans. Ik weet waar gij woont. Die enkeling die de Heer daar nog hebt. Het zijn altijd 7000, hoor, daar komt God niet aan tekort. Maar dat kleine kunneke wat de Heer, dat overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. Want we hebben hier geen blijvende stad. Maar we reizen naar de toekomende. Niet met mijn handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Ken je dat leven nou, gemeente? Ik heb het u weer enigszins verklaard vanuit die opstanding van Christus uit de doden, vanuit de leer van de opstanding der doden, werd Paulus altijd in bestreden door die Joden. En dat is een complottheorie geworden, want niet alleen de Sadduceeërs loochenden de opstanding der doden, die loochenden dat de ziel onsterfelijk was, die loochenden dat. Maar ook de Farizeeërs, het Sanhedrin, heeft een complottheorie in de wereld geholpen, wat de Joden tot op de huidige dag geloven. Want toen de Christus was opgestaan uit zijn graf en de Romeinse soldaten waren weggevlucht, toen hebben de Sanhedrin leugen verzonnen. En die geloven de Joden tot op de huidige dag dat Christus niet opgestaan is, maar dat zijn lichaam uit het graf is gestolen door de discipelen van Christus. Dat geloven alle Joden. Dus die Farizeeërs, die met de mond wel de opstanding der doden beleden, logende die met de daad door die complottheorie die ze in de wereld geholpen hebben, dat het lijk van de Heer Jezus, dat lichaam, gestolen was. Nee, hij is opgestaan, maar dat wilden ze niet weten. Dat wilden ze bedekken. Hè? Dat wilden ze in ongerechtigheid ten onder houden. Want dat zou heel hun godsdienst, heel een politieke bolwerk in brand steken. Nou ja, het is al voorbij. Want hij heeft al die machten en krachten overwonnen door zijn opstanding. Hè? Ze dachten met de steen de Heer Jezus tegen te houden. Je kunt met de steen God niet tegenhouden. En dan zetten ze daar een Romeinse wacht. Maar die steen werd met één vingerbeweging werd hij van het graf gewenteld door een engel Gods. Door God zelf. Toen is de Heer Jezus daar uitgetreden. Uit ons graf, volk van God. En als gij namelijk Christus gestorven zijt. Gods volk heb in de graf gelegen. In en door Christus. En dan zegt die hartkrijbeweging, ja, we zijn samen gekruistigd en samen gestorven. Nou, dat leert Gods woord nergens. Gods woord leert die coöperatie Gods niet. Nee, we zijn met hem gestorven. Dat is heel iets anders, heel iets anders. En indien wij met hem gestorven zijn, dat betekent in en door hem, zo zullen wij ook met hem leven. Anders niet hoor. Die eerste opstanding, het is zo eenvoudig. Gemeente, het is zo eenvoudig. Huh? U zegt maar, het is toch onmogelijk om daartoe te geraken. Ja, bij de mens. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hoewel die geen mogelijkheid, hij geeft je geen mogelijkheid tot zalig worden. Nee, hij doet het of hij doet het niet. Dus als hij het niet doet, dan, ja, dan kan ik er toch ook niks in doen. Ja, dat is je verdoemelijkste zonde. Want dan geeft je God de schuld dat je gevallen bent. Jij bent gevallen, wij zijn gevallen, God is dezelfde gebleven. Ja? Wat dan prediken? Op genade of ongenade? Val voor zijn voeten neer. Op genade of ongenade. En dan valt genade vrij. Is dat dan een voorwaarde? Nee. Daar zal een mens nooit aan. Een oude mens wordt nooit onvoorwaardelijk. Nooit. Daarom heeft God een wet gesteld. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is het grote geheim. Wat geen enkele predikant kan verklaren in onze dagen. Nou, ik kan het ook niet met de Heilige Geest belieft het te verklaren. Ik mag het ook weten uit mijn eigen leven. Ik ben door de wet der wet gestorven. Worden dat pilaarheiligen? Nee, juist niet. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Piet goddeloos. Maar in Christus heb ik nooit een woord verkeerd gezegd. In Christus heb ik nooit een slag verkeerd geslagen. In Christus heb ik nooit geen enkele zonde bedreven. Nee. Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid. In onze plaats. Voor ons. Christus voor ons, dat is de grond. Tot onze heiligmaking. Tot onze volkomen verlossing. Gemeente, wat heb je nou tegen deze Christus? Meeluisteraars. Wat heb je nou tegen Christus? Hij doet alles of niks. En hij heeft alles gedaan. Tot de rantsoen voor velen. Dat rantsoen met een hoofdletter. Hij is zelf dat rantsoen. Dan mag hij zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Ja, niet zoals die bloeddorstige Joden erover dachten. Nee. Maar dat is die ware dankbaarheid, om die dood des Heren te gedenken. Ja, in je gebed, in je handel en wandel, dan leef je uit de opstanding van Christus. Want hij is gestorven om onze zonde. En hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Opdat we in de tijd zouden worden toegebracht. Ik ben door de weddenweg gestorven, opdat ik Gode levend gemaakt zou zijn. Dat is het werk van God de Vader. Dat is het werk van God de Zoon. En dat is het werk van God de Heilige Geest. Het is het werk van de drie ene God. Hè? Die eerste opstanding uit de doden. En zo zal ook de tweede opstanding uit de doden zijn. Hè, voor Gods volk. Tot eeuwig leven. En voor degenen die niet hebben gewild dat hij koning over hen zou zijn. Tot eeuwig afgrijzen. Lieve kinderen. Laat je eigen niet verhinderen om tot Christus te gaan. Ja, mijn prediker, ik heb geen benen om te lopen. Hij zegt het, laat de kinderen tot mij komen. Dan kan je het niet meer weigeren. En dan gaat hij die zegenen. Al zijn kinderen worden zo gezegend. Hè? Want grote worden klein. En kleine zijn in Gods koninkrijk de grootste. De Heer zet die kindertjes voorop. Hè? En die zien nog het meest. He, die kijken onder die benen van die grote mensen door en die zien het meest. Laat de kinderen tot mij komen, geldt voor al Gods kinderen. En verhindert ze niet, want er zulk is het koninkrijk. Ben je zo'n kind geworden, geliefde? Ja, van nature zijn we kinders torens. Maar als de Heer is daarin en roept u, ja, dan kun je toch niet meer weigeren, mens. Dan is er geen draad, geen vezel in je lijf die dat kan weigeren. Het gaat zo eenvoudig. De meester is daar en hij roept u. Is dat de wedergeboorte, prediker? Ja, dat is de wedergeboorte. Waarachtig en wis, dat is de wedergeboorte. De meester is daar en hij roept u. O alle geen dorsten, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, kom, koop en eet zonder prijs wijn en melk. Moet ik nog ruimer gepredikt krijgen, maar. Wat heb je nou tegen deze Christus? Hij is gestorven om onze zonde en hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardig om niet. Amen. Heren,
Uw trouw is groot. Het zal nooit vergaan. Al wat gij beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is onze huizen sierlijk. Omdat gij onze heiligmaking zijt. Onze gerechtigheid. De Heere onze gerechtigheid. O Heere, dat we in die voetstappen mogen gaan en staan. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, we zingen nog uit Psalm 116 en daarvan het zevende zangvers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Gods volk weet er geen raad mee. Maar je hebt ook een dankende hoge priester, volk van God. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijd erkentenis aan. Zevende zangvers van Psalm 116. Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.